Hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit de lofzang van Maria zingen wij het 4e en het 5e vers. Des Heeren arm is sterk, hij deed een krachtig werk, die hoog zijn van gevoelen, heeft hij verstrooid verward, met alles wat het hart dier trotsen moog bedoelen. De lofzang van Maria, vers 4 en 5. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Deuteronomium en daarvan het 33ste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Deuteronomium 33, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 30... Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan, de Heer is van Sinaï gekomen en is een lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met de 10.000 der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Immers bemint hij de volken. Al zijn heiligen zijn in uw hand, zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden. En ieder zal ontvangen van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jacobs gemeente. En hij was koning in Jeshurun, als de hoofden des volks zich vergaderden, samen met de stammen Israëls. Dat Ruben leven en niet sterven, en dat zij lieden van getal zijn. En dit is van Juda, dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda, en breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, en wees gij hem een hulp tegen zijn vijanden. En van Levi zeide hij: uw Tumim en uw Urim zijn aan deze man, uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba, die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: ik zie hem niet, en die zijn broederen niet kende en zijn zonen niet achtte, want zij onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren en Israël uw wet. Zij zullen reukwerk voor uw neus leggen en dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Zegen, Heere, zijn vermogen en laat u het werk zijn randen wel bevallen. Versla de lendenen dergenen die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet weder opstaan. En van Benjamin zeide hij: de beminde des Heeren, hij zal zeker bij hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken en tussen zijn schouders zal hij wonen. En van Jozef zeide hij: zijn land zij gezegend van den Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste voortzetting der maan en van het voornaamste der oude bergen en het uitnemendste der eeuwige heuvelen en van het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonde, komen de zegening op het oog van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborene van zijn os en zijn oornen des eenhoorns. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm, en deze zijn de duizenden van Manasse. En van Zebulon zeide hij: verheug u, Zebulon, over uw uittocht en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volken tot de berg roepen. Daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren. Want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen des zands. En van Gad zeide hij: gezegend zij die Gad ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw en verscheurde armen, ja ook de schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daarin het deel des wetgevers bedekt was. Daarom kwam hij met de hoofden des volks. Hij verrichtte de gerechtigheid des Heeren en zijn gerichten met Israël. En van dan zeide hij: dan is een jonge leeuw. Hij zal als uit Bazan voortspringen. En van Naftali zeide hij: o Naftali, wees verzadigd van de God goedgunstigheid en vol van de zegen des Heeren. Bezit erfelijk het westen en het zuiden. En van Aser zeide hij: Aser zij gezegend met zonen. Hij zei zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. IJzer en koper zal onder zijn schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. Niemand is er gelijk God, o Jeshurun, die op de hemel vaart tot uw hulp en met zijn oogheid op de bovenste wolken. De eeuwige God zij uw woning en van onder eeuwige armen. En hij verdrijven de vijand voor uw aangezicht en zeggen: verdelg. Israël dan zal zeker alleen wonen. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Welgelukzalig zijt gij, o Israël. Wie is uw gelijk? Gij zijt een volk verlost door den Heere. Het schild uwer hulp. En die uw zwaard is, uw hoogheid, daarom zullen zich uw vijanden geveinselijk aan u onderwerpen, en gij zult op een hoogte treden.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik mogen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Deuteronomium 33, daarvan het 27e vers en daarvan het middelste gedeelte, deze woorden, en van onder eeuwige armen, tot zover. En gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden de kracht van Gods armen. De kracht van Gods armen. En letten wij met de hulp des Heren op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de dubbele sterkte daaruit. In de tweede plaats willen we letten op de ondersteunende bescherming daardoor. En in de derde plaats willen we letten op de eeuwige duur daarvan. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de kracht in Gods armen. Drietal gedachten. In de eerste plaats de dubbele sterkte daaruit. Er wordt gesproken over Gods armen, meervoud. Jongens en meisjes, wij hebben twee armen. Sommige mensen hebben maar één arm. Of ze zijn de kracht in één van hun armen verloren. Maar de Heere heeft twee armen. Hij heeft een dubbele kracht. Onze tweede gedachte, de ondersteunende bescherming daardoor. Want wij lezen ook waar die armen zijn. Die armen zijn van onder. Onder het volk. Dus de Heere heeft zijn hand eronder om hen te beschermen. Om hen te leiden, zullen we straks zien. En onze derde gedachte, de eeuwige duur daarvan. Want het wordt genoemd eeuwige armen. Wij kunnen hele sterke armen hebben, maar er is niemand in de kerk van morgen die eeuwige armen heeft. Eenmaal, dan liggen onze armen stil. Dan worden onze armen krachteloos. Maar God heeft eeuwige armen. Gemeente, de vorige keer stonden wij stil bij Gods vingers. We hebben gezien dat Gods vingers de sterren hebben gemaakt. En dat de Heere met zijn vingers de sterren als kraaltjes heeft geregend tot de sterrenbeelden. En we hebben gehoord dat David dan helemaal in het niet verdwijnt en zegt, als hij die hemel aanschouwt, wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt. En des mensenkind dat gij hem bezoekt. We hebben daarvoor stilgestaan bij Gods handen. Dat was in de nabetrachting van het heilig avondmaal. De Heere zegt, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. En vingers en handen, jongens en meisjes, horen bij armen. Armen zijn nog sterker dan de vingers. En de vingers en de handen worden bewogen vanuit die sterke armen. En daarover gaat het vanmorgen. God heeft ook armen. Geloven wij dat ook? Dat God ook armen heeft. Geen vleeselijke armen zoals wij, maar wel sterke armen. Wij stellen ons vaak een God voor, gemeente, die niks kan. Een God die machteloos is. Zoals afgodsbeelden die geen armen hebben. Maar God heeft sterke armen. En zijn rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. In het verband van deze tekstwoorden waarin Mozes spreekt over de armen van God, houdt Mozes een rede tot het volk van Israël. Het is een afscheidsrede die hij gehouden heeft in verband met zijn aanstaande sterven. Mozes mag het volk van Israël om eigen schuld niet brengen in Kanaan. En dan breidt hij hier zijn zegenende handen uit over de gemeente van Israël. Zegenen in de Bijbel, dat kom je tegen bij de samenkomsten van de gemeente. Dan werd de priesterlijke zegen op de gemeente gelegd. Gemeente, wat is dat een voorrecht? Als je naar de kerk mag komen, dat de zegen wordt uitgesproken. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Al zou je aan heel de preek niks gehad hebben. Maar dan wordt toch aan het einde van de dienst de zegen uitgesproken. Dat is een voorrecht. Jongens en meisjes, dat je hier vanmorgen in de kerk mag zijn, waar een dienaar van de Allerhoogste God een zegen mag leggen op de gemeente. Daarom moet je nooit je plaats leeg laten in de samenkomsten, want je mist niet alleen de preek, maar je mist ook de zegen. Verder lezen wij in de Bijbel dat de zegeningen wel worden uitgesproken bij het nemen van afscheid. Wij kennen allemaal het sterfbed van vader Jacob. In Jesaja 49, hij zegende zijn kinderen één voor één. En dat doet Mozes hier ook. Mozes legt zijn zegen, of ik zeg het verkeerd, hij legt de zegen des Heren op de verschillende stammen Israëls. En weet u wat mij dan zo opviel, toen onze broeder zojuist dit hoofdstuk gelezen heeft? Dat die zegen niet algemeen is. Het is niet zo dat Mozes al die stammen op één hoop veegt en dat hij algemene zegeningen uitspreekt. Zo wordt wel vaak met Gods zegen omgegaan, alsof het algemeen is, alsof het voor ieder bestemd is. Maar als je die zegeningen leest, dan zijn ze heel persoonlijk, per stam. Dan wordt onderscheid gemaakt in de namen, er wordt ook onderscheid gemaakt in de zegeningen. Er is niet één zegen gelijk. En dat is ook een les voor ons vanmorgen, gemeente, dat het een persoonlijke zaak is. Dat een dominee niet algemeen de gemeente kan laten delen in al Gods zegeningen. Maar dat er maar één is die die zegen geven kan. Het komt op de persoonlijke toepassing aan. Maar dan vanaf het 26e vers, dan spreekt Mozes niet meer naam voor naam, dan richt hij zich tot de ganse vergadering der kinderen Israëls. En dan zegt hij in het 26e vers, niemand is er gelijk God, o Jeschuren, die vaart, die op de hemel vaart tot uw hulp, en met zijn hoogheid op de bovenste wolken. Daar noemt hij het hele volk van Israël Jeschuren. En Jeschuren, dat betekent de rechte. Je zou kunnen zeggen, hij spreekt het wezen van het hele volk van Israël aan. Ik denk dat er mensen zijn onder de kinderen Israëls die, als Mozes hen zo aanspreekt, hun hoofd beschaamd moeten neerbuigen en zeggen, dat ben ik niet. Gemeente, ik denk dat dat nog zo is in de prediking, als Gods volk aangesproken wordt, dat er ook mensen in de gemeente zijn die eigenlijk beschaamd zich moeten neerbuigen en zeggen, ja, dat ben ik niet. Zo hoort het te zijn. De rechte, Jeschuren. Maar het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. En dat zou ons tot schuld moeten zijn. Dat zou ons tot nood moeten zijn. Dat moet ons op onze knieën brengen, gemeente, als dat de beleving is van ons hart. Jeschuren. En dan lezen wij, want dat het niet allemaal Israël is wat Israël genaamd wordt, dat weten we ook wel uit het vervolg van de geschiedenis. Dat weten we uit het boek Richteren wat straks volgt. dan weten we dat er heel veel zijn die niet recht handelden, maar naar hun eigen gekozen wegen. En toch heeft Mozes een zegen en ik geloof echt dat hij dat gegund heeft aan het hele volk. Als hij zegt in onze tekst, de eeuwige God, zij, het is een wens, een zegenwens, de eeuwige God, zij u een woning en van onder eeuwige armen. Het eerste wat Mozes dat hele volk toewenst, dat is dat ze een woning mogen hebben. En dat is heel veelzeggend voor het volk van Israël, jongens en meisjes, want ze zijn onderweg. Ze zijn nog niet in Kanaan. Kanaan moet nog veroverd worden. En dat is de woning die de Heere beloofd heeft. Maar Mozes bedoelt zelfs meer dan Kanaan. Hij zegt niet Kanaan zij u een woning. Hij zegt de eeuwige God zij u een woning. Dus hij wenst dat zij mogen wonen in God. Dat zij mogen schuilen in God. Ja, zo was het in de staat der rechtheid. Daar was de eeuwige God onze woning. Daar was God zo nabij. Dat wij ons thuis mochten weten in God. En in zijn zalige gemeenschap. Maar we zijn de deur uitgelopen. En we hebben zelf met de verloren zoon de deur dichtgeworpen. We staan aan de verkeerde kant van de deur. De eeuwige God is onze woning niet meer. En dat om eigen schuld. Maar dat het nu nog mogelijk is, gemeente, dat God onze woning weer wordt, dat ziet u in deze zegenwens. Want Mozes die wenst hier iets toe wat bij God vandaan kan. De eeuwige God zij u een woning. Een woning dat is een plaats van duurzaamheid. Een woning is wat anders dan een tent. Een tent, ja, die heb je mogelijk in de vakantie, jongens en meisjes. Maar die is al lang afgebroken. En jullie huis is nog niet afgebroken. Dat is ook niet de bedoeling van een huis. Om een huis na een paar weken weer af te breken. Nee, een huis is een duurzaam verblijf. Een huis is een veilig verblijf. Je voelt je daar ook veilig. Dat is wat anders dan dat je op straat loopt als het donker is. Een huis is ook een aangenaam verblijf. Je komt daar tot rust. Als je thuis bent. En zo spreekt Mozes over God. Als een beeld natuurlijk. Dat die God voor dit volk zou zijn als een woning. En u begrijpt dat dat alleen mogelijk is in de Heer Jezus Christus, die zelf geen huis had. Die zegt, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen niet. Hij heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. Die de hemelwoning heeft verlaten om te kunnen zeggen, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. De Heer Jezus hield geen twee voeten grond op deze aarde over. Laat staan een huis. Dat is een prachtig beeld. De eeuwige God zij u een woning. Als dat zo is, dan heb je muren rondom je heen. Als dat zo is, dan heb je een dak boven je hoofd. Nou, wat moet een mens nog meer? En dat huis, dat is dan de eeuwige God. Dus dat is een huis wat nooit afgebroken zal worden. Dat is een eeuwig veilige schuilplaats. Maar ja, muren rondom je heen, een dak boven je hoofd. Dan blijft er nog één ding over, jongens en meisjes. En dat is van onder. Van onder. Je kunt ook wegzinken. En daarover gaat het in de tekst van morgen. En dan is het eigenlijk compleet. Dan is de cirkel rond. Als Mozes zegt, en van onder, of van onderen, aan de onderzijde, eeuwige armen. Het gaat over Gods armen. Er zijn best veel plaatsen in de Bijbel waar over Gods arm of over Gods armen wordt gesproken. Verschillende plaatsen in de psalmen, psalm 71, psalm 77. In het boek Job, waar de Heere vraagt of zijn arm is als Gods arm. Jesaja 30, vers 30, Jeremia 32, vers 17. En de plaatsen zijn te veel om op te noemen. God heeft armen. En dan gaat het in onze gedachte, in onze eerste gedachte over die dubbele kracht daarvan. Want ik zei al, het staat in het meervoud. En van onderen eeuwige armen. We hebben twee armen van de Heere gekregen. Als we ze nog mogen hebben. En als het met de geboorte mocht gaan, zo als wij niet verdiend hebben dat het gaat. Maar in de schepping heeft de Heere twee armen gegeven. Dat is wonderlijk. Die twee armen die werken samen. Die twee armen die hebben samen dubbele kracht. Iemand die één arm moet missen, die heeft heel veel beperkingen. Want je kunt met één hand, kun je nooit doen wat je met twee handen of met twee armen kunt. Maar God heeft geen beperkingen. God heeft twee armen. God heeft dubbele kracht. En die twee armen die werken samen. Van onderen eeuwige armen. Ja, van nature is God onze woning niet. Maar van nature zijn deze armen ook niet onder ons. Dat is aangrijpend gemeend. We hebben God vertorend door onze zonden. We zijn de duivel in de armen gevallen. Dat is wat. Wij zijn bij God weggevlucht. We zijn uit Gods armen ontsnapt, zou je kunnen zeggen. En we zijn de duivel in de armen gevallen. En we vluchten naar de armen van de wereld. Dat is ons verschrikkelijke bestaan. Maar gemeente, wat zal de wereld ons voor veiligheid bieden? Wat zal de duivel ons voor veiligheid bieden? Wij hebben niks onder ons. We hebben geen veiligheid. Hoe moet dat nu als er grote zorgen komen? Hoe moet het nu als de dood tussen beiden gaat komen? Waar gaan we dan naartoe? Wie houdt ons dan nog vast? Kan de dokter ons vasthouden? Kunnen onze geliefden ons vasthouden? En dan wenst Mozes toe dat er aan de onderzijde eeuwige armen mogen zijn. Gemeente, dan leert onze tekst dat God zijn armen uitstrekt naar mensenkinderen. Want ja, hoe zouden anders die armen onder ons kunnen komen? God strekt zijn armen uit naar mensen op deze wereld. Hij doet het om ze te redden. Om ze te behouden. Ik denk aan het volk van Israël. We lezen in Deuteronomium 5 dat de Heere zegt van het volk van Israël dat ze een dienstknecht in Egypteland waren. En dat de Heere ze uitgeleid heeft door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Anders waren ze er nooit uitgekomen. Farao was machtig. En de soldaten van Farao die stonden op wacht. Gemeente, hoe zouden wij ooit uit de klauwen van de helse Farao komen? Als God geen almachtige armen zou hebben. Maar de Heere strekt zijn handen nog uit. Om zondaren los te trekken uit de macht van de Satan. Om ze uit te leiden. En om ze te dragen, zullen we straks zien. Kent u dat in uw leven? Adam ging op de vlucht voor Gods armen. Maar Gods armen waren lang genoeg om Adam uit het struikgewas te trekken. Als de Heere Adam niet zelf uit de struiken had getrokken, dan was hij nooit tevoorschijn gekomen. Gemeente, dat doet de Heere nog. Is dat nou geen troostvolle boodschap van morgen? Ach, misschien voelt u uw eigen verlorenheid. Ik hoop het. En zegt u, ach, ik kom er nooit meer uit, dominee. Ik zit er zo diep in de zonde, in de wereld. Ik kom wel naar de kerk, maar ik kom er niet uit. Uit waar ik uit zou moeten komen. Ik mag u vanmorgen preken dat God eeuwige armen heeft, almachtige armen. Misschien hebt u een zoon die u niet meer bereiken kunt. Misschien hebt u een dochter die u niet meer bereiken kunt. Misschien hebt u de beide handen en armen als het ware uitgestrekt. Maar ze waren te kort. En ik mag u vanmorgen prediken dat er een God in de hemel is met twee sterke armen. En als hij ze uitstrekt naar onze kinderen, gemeente, dan moeten ze het verliezen. Dan moet die verloren zoon weer terugkeren naar het huis van zijn vader. Wat een wonder, dat ligt in die zegening. Want als God geen armen had, dan was het verloren voor het hele volk van Israël. En hebt u nou in uw persoonlijke leven die arm leren kennen? Of is dat nou uw gebed? Heere, haal me er toch uit. Of maken wij ons bestaan op deze aarde zo genoegelijk mogelijk? Is de zonde ons thuis? Die dichter van Psalm 71, ik vind dat zo mooi. Die dichter van 71 die zegt, Heere, zou u mij nog een poosje willen sparen om wat te doen? Opdat ik de nakomelingen leren uw macht en uw arm. Ik hoop dat er zo ook in de gemeente ouderen mogen zijn die zeggen, Heere, ik kan niet zoveel meer. Mijn handen kunnen niet meer werken. Ik kan nog wel mijn handen vouwen. Maar mag ik nog een poosje op aarde blijven, opdat ik de nakomelingen vertellen van uw arm, uw almachtige arm. Psalm 78, het is onze plicht om te vertellen des Heren arm uit lands historieblaan. Die dichter van 71, die kende de kracht van Gods armen. Die dubbele kracht, en hij begeerde daarover te mogen spreken. Jongens en meisjes, wij leven in een tijd waarin gedaan wordt alsof er een machteloze God is. En dat doet mij zoveel verdriet. Een God die het niet zou kunnen om de hemel en de aarde in 6 dagen te scheppen. Een God die daar duizenden of miljoenen jaren voor nodig zou hebben. Ach, wat een arme God zou dat zijn. Hoe zou die God mij dan moeten trekken uit de macht van de duisternis? Maar de God van de Bijbel, de God van Genesis 1, is een almachtige God. Met 2 sterke armen. Voor wie niets onmogelijk is. De gemeente, we mogen die armen ook wel vrezen. Want er staat in Jesaja 52 vers 10. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes? Ik hoop niet dat dat gebeurt, maar stel op het schoolplein is er een jongen die trekt zijn mouwen omhoog. Wat gebeurt er dan? En dan komt er vaak een vechtpartij. Als de Heere zijn arm ontbloot, dan betekent dat dat de Heere gaat oordelen. En wie zal bestaan voor die 2 sterke armen? Dat is onmogelijk. Mens vecht daar wel tegen, maar je moet het verliezen. En gelukkig als je het verliezen mag. Petrus heeft het geleerd. Hij zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Als je het in je leven mag verliezen, van die sterke arm heb je het gewonnen. En als je blijft verzetten, dan zul je het verliezen. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de ondersteunende bescherming. Want er staat, en van onder eeuwige armen. Dus dat betekent, als die armen onder ons zijn, dan kun je nooit wegzinken, gemeente. Een drietal dingen wil ik er eigenlijk uit leren. In de eerste plaats, als die armen onder ons zijn, dan worden we door de Heere gedragen. Dan hoef je zelf niks meer te doen. Is dat geen gelukkig leven? Gedragen. Wie moet er gedragen worden, jongens en meisjes? Kleine kinderen. Dan komt papa of mama met die sterke armen en die tilt dat kind zo op. En die draagt het kind waar, ja, waar het naartoe moet, waar vader of moeder wil dat het kind moet wezen. En nou heeft Mozes geleerd in zijn leven dat wij zo hulpeloos zijn. We zijn net als kleine kinderen. Wij moeten gedragen worden. Als je niet gedragen wordt, dan struikel je, dan zink je weg. En die armen die krijgen waarde voor een kindje dat niet lopen kan. Wat doet een kind dat niet lopen kan en dat weg wil of dat gevaar ziet? Dat kind dat strekt beide armpjes uit naar papa of mama. Til me op. En wat doen grote kinderen vaak? Grote kinderen die duwen vaak de hand van vader of moeder weg. Die willen niet meer gedragen worden. Dus wat hoopt Mozes nou? Mozes hoopt dat het volk van Israël zelf niet kan lopen, geestelijk. Zelf niet kan bestaan. Maar dat ze als kleine kinderen in alles door de Heere gedragen moeten worden. Want dat is zo veilig. Dat is zo goed. Als je daar mag verkeren in de armen van de eeuwige God. Dan hoef je niks meer. Dan mag je het aan Hem overgeven. Dan bepaalt Hij de leiding. Maar dan is het ook goed. Voelt u wat een zegen het is om klein te mogen zijn. Om hulpeloos te mogen zijn. Anders moet ik het doen. En mijn armen die schieten tekort. Mijn armen zijn zo krachteloos. Maar Gods armen dragen. In de tweede plaats, als Gods armen onder ons zijn, dan zal de Heere ons beschermen. Want dat staat ook in het tweede gedeelte van het vers wat deze armen doen. Er staat, en hij verdrijven de vijand voor uw aangezicht. En hij zeggen, verdelg, verdelg. Stel je eens voor, jongens en meisjes, een vader met een dochtertje op zijn arm. En wat doet die vader dan? Als er iets vijandigs komt, als er een hond aankomt, of, dan zal die vader die dochter verdedigen. Nou, dat doet de Heere zijn kinderen ook. En de Heere doet wat een vader niet kan, want de Heere kan de vijanden verdelgen. Het volk van Israël werd op de woestijnreis voortdurend aangevallen door vijanden. Stel nou eens voor dat de Heere zijn handen van dat volk had afgetrokken. Maar ze nooit in Kanaan gekomen. Denk eens aan die geschiedenis van Amalek. Maar van onder eeuwige armen. En zo is het ook met Gods kinderen, gemeente. Ze hebben een driehoofdige vijand. En die vijand is machtig, de wereld. Denk je dat iemand met genade kan bestaan voor de verleidingen van de wereld? Echt niet, Gods kinderen zouden zo vallen. Er is maar één ding wat hen staande houdt, van onder eeuwige armen. Ik denk aan de duivel met al zijn verleidingen. Denkt u dat ik bij macht ben om mij daartegen te verweren? Van onder eeuwige armen. Ik denk aan dat boze hart. Wat we allemaal in ons omdragen, gemeente. En wat zo zwak is. Ten opzichte van al de verleidingen. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar van onder eeuwige armen. Zodat Die vijanden moeten het toch een keer verliezen. Dat blaffen van die honden zal toch een keer stoppen. Als Gods armen onder ons zijn, dan worden we door de Heere geleid. Dan draagt Hij ons. Dan kiest Hij de weg. Mozes wist, hij moet zijn handen van het volk aftrekken. Maar Mozes wist dat als de Heere zijn handen ervan aftrekt, dan zullen ze nooit aankomen in Kanaan. Dat is onmogelijk. Van onder eeuwige armen. Die eeuwige armen zullen ervoor zorgen dat ze komen waar God hen hebben wil. Ze zullen niet verdwalen. Ze zullen niet kunnen verdwalen. Ze zullen niet bezwijken. Ze zullen niet wegzinken. Want van onder eeuwige armen, dat houdt hen staande. En dat is wat Mozes het volk gunt, gemeente, die eeuwige God. Dus wat bedoelt Mozes nou te zeggen? Eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats hoopt hij dat het volk van Israël zijn afhankelijkheid mag inleven. Mozes hoopt dat het volk van Israël zijn machteloosheid mag leren kennen. Mozes hoopt dat Israël dat dwaalzieke hart zou leren kennen wat ze in zich omdragen. Want ja, anders dan ben je net als die jongen die de hand van je vader wegslaat. Mozes wist dat zelf ook wel. Van nature vertrouwen wij niet op God. Wij vertrouwen op onszelf. Op deze sterke armen. Ik zal het wel doen. Ik pak ze wel aan. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Als dat nog ons leven is, gemeente, dan ben je zo arm. Gods kinderen leven in, dat gaat met deze twee armen echt niet lukken. De sterkste is enkel ijdelheid. Van nature dan vertrouwen wij op Egypte. De rietstaf van Egypte. Maar die rietstaf die breekt, die rietstaf die snijdt. Levensgevaarlijk. Die vertrouwen op hun benen. Die wil God geen hulp of uitkomst verlenen. Deze vermelden van wagens. En gene van paarden, maar wij zullen vermelden de naam des Heren onze Gods. Van onder eeuwige armen. Hij wenst dat het volk van Israël die kracht mag ervaren van de eeuwige God. Die Mozes nodig heeft om in het hemelse Kanaan te komen. En die het volk ook nodig heeft om in het aardse Kanaan te komen. We moeten afzien van alle schepselen, gemeente. Vervloekt. Vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Als je het van mensen verwacht, ben je vervloekt. Het woord heeft me wel eens ontzettend aangegrepen. Vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. Die het verwacht van de sterke arm van die of gene. Dat is afgoderij. Dat wil de Heere niet. De Heere wil dat wij het verwachten van zijn sterke armen. Zijn eeuwige armen. Die het volk van Israël in Kanaan gebracht hebben. En die zijn kerk brengen in het hemelse Kanaan. En van onderen eeuwige armen. Onze derde gedachte, de eeuwige duur. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 66 en daarvan het vierde en het zesde vers. Loof, loof de Heere der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen. Ons hoeden op de steilste paan. Psalm 66 en daarvan het vierde en het zesde vers. onze derde gedachte, de eeuwige duur daarvan. De eeuwige God heeft eeuwige armen. En dat zegt iets over de duur. Eigenlijk staat er armen der eeuwigheid. En gemeente, dat kan van onze armen niet gezegd worden. Dat kan van Mozes' armen niet gezegd worden. Mozes die heeft wat gedaan. Die heeft wat gedaan om dat volk te leiden. Om dat volk te besturen. Om dat volk te dragen. Maar Mozes' armen waren te kort. Soms dan was de nood te hoog. Of soms dan waren de problemen te diep. En dan wist Mozes het ook niet meer. Zijn armen schoten tekort. En we weten nog van die geschiedenis van Amalek dat Mozes' armen waren soms vermoeid. Hij moest die armen omhoog houden, maar dat lukte Mozes niet altijd. Soms dan zakten zijn armen naar beneden. Mozes had geen eeuwige armen. Soms dan moest de Heer die arm van Mozes wel eens wegslaan. Dan deed Mozes dingen die niet goed waren. Dan sloeg hij op de rots, terwijl dat hij moest spreken tot de rots. Mozes' armen werden al zwakker en zwakker. En straks dan liggen zijn armen stil. Roerloos, als Mozes gestorven is. Altijd zo indrukwekkend als je staat bij een overledene. En je ziet die twee armen zo roerloos liggen. Soms mensen die zo hard gewerkt hebben. Soms met verweerde handen nog in de kist. Maar de kracht is eruit. Ze bewegen niet meer. Dat zijn onze armen. Zult u het daar niet van verwachten? Want die armen die stoppen een keer. Maar God heeft eeuwige armen. Wat een onderscheid. Ik zeg iedere keer, al buigt de Heer nog zo laag neer, dat hij zichzelf vergelijkt met ons lichaam. Maar zet toch nooit een is gelijkteken. Tussen Gods ogen en onze ogen, Gods oren en onze oren, Gods armen en onze armen. Want Gods armen zijn eeuwige armen. Het zijn onveranderlijke armen. Ze rimpelen nooit. Die armen van God, dat zijn onvermoeide armen. Hij hoeft ze nooit te laten zakken. Die armen van God, dat zijn armen die nooit verzwakken. Daarom vraagt de Heer ook in Job 40 aan Job, hebt gij een arm gelijk God? Job, laat je arm eens zien. Hebt u een arm zoals mijn arm is? Wat is dat een ontdekkende vraag? En dat mogen we onszelf ook wel eens afvragen, gemeente, als wij het van onszelf verwachten. Maar onze armen zijn zo krachteloos. En dan moeten we inleven. Daarom gebeuren er soms dingen in ons leven die we niet hadden kunnen denken. Waarom? Omdat we te veel vertrouwen op onszelf. Maar wij moeten bij Gods armen zijn. Onze armen kunnen ons niet beschermen. Onze armen kunnen ons niet helpen. Wij kunnen met onze beide armen onze kinderen niet vasthouden. Dat denk je wel als ze klein zijn. Maar velen van ons, als ik zo eens rondkijk, zijn erachter gekomen in het opgroeien van de kinderen dat je ze ook niet vast kunt houden. God heeft eeuwige armen. Zijn armen schieten nooit tekort. Zijn armen zijn ook niet krachteloos. Onze armen zijn tijdelijk. Maar Gods armen zijn eeuwig. Omdat Hij eeuwig is. Eeuwige armen. Die armen die waren in de eeuwigheid al werkzaam. Reeds in de eeuwigheid heeft God zijn armen al naar zijn volk uitgestrekt. En in deze tijd grijpt de Heere zijn volk vast met die twee armen. Zodat het is tot hiertoe en niet verder. Hij weet ze te overwinnen. Hij weet ze te trekken uit de macht van de duisternis. Ze grijpen de Heere niet vast, maar hij grijpt hen vast. Gelukkig maar. De Heere zegt tegen bij monden van de profeet Jeremia: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Er koorden van goede tierenheid. De Heere zou zijn volk kunnen slaan. Hij zou ze dood kunnen slaan met die twee armen. Dat doet hij niet. Hij trekt ze. Zoals een vader dat doet. Hij overwint ze. Hij neigt ze. Eeuwige armen. Om straks in der eeuwigheid zijn armen om zijn volk heen te slaan. En dan heeft hij ze voor eeuwig. Dan zal niemand ze meer uit zijn hand rukken. Dat was zijn bedoeling met de schepping. En dat doel dat zal de Heere ook bereiken straks met de herschepping. Dan mogen ze voor eeuwig liggen in zijn armen. Wat zal dat wezen? Mozes spreekt in wensende zin. Hij kan het ook niet geven. Het is een zegen van de Allerhoogste. Hij gunt het ze wel. Maar zijn arm schiet tekort. Hij heeft wel persoonlijk in zijn eigen leven die kracht van Gods arm mogen ervaren. En daarom weet hij dat het kan. En daarom mag hij dat het volk ook aanwijzen. En dan zegt de Heere zelfs, gemeente, de ganse dag, Jesaja 65, de ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid. Nou, dat horen ook die armen bij natuurlijk. De ganse dag heb ik mijn armen uitgebreid tot een wederstrevig volk. Dat wij hier vanmorgen nog samen mogen zijn in Gods huis, dat betekent dat God nog staat met uitgebreide armen. Hij heeft ons nog niet weggeslagen in de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Een wederstrevig volk. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn net als kinderen, jongens en meisjes die de hand van hun moeder wegduwen. Zeggen, wil niet, hoeft niet. Doe het zelf. En dan blijft de Heere nog staan voor zulke wederstrevige mensen. Is dat geen onuitsprekelijk wonder? De ganse dag, zegt de Heere. We zullen het hem nooit kunnen verwijten dat we het zouden mogen verliezen. En in plaats van weg te vluchten, aan zijn voeten zouden mogen neervallen, gemeente, nu het nog kan. Volk des Heren, wij moeten zo vaak onze benen breken en onze armen breken. Dat is pijnlijk. Als je arm gebroken hebt, dat voel je wel een poosje. En waarom doet de Heere dat nu? Dat doet hij opdat we het zouden verwachten van zijn eeuwige armen. Dat we straks nooit kunnen zeggen, kijk, dat hebben deze twee armen gedaan. Maar dat we straks zullen zeggen, als we het goed geleerd zullen hebben, het is door u alleen. Gij zijt hun kracht. Komt bij u alleen vandaan. Profeet Jesaja die heeft het mogen getuigen. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En de zogende, die zal hij zachtskens leiden. Hij vergadert ze. Zijn lammeren, ze zullen hem niet afgenomen worden. Om eeuwig bij hem te mogen zijn, want het zijn milde handen, het zijn vriendelijke ogen, het zijn eeuwige armen die het doel bereiken zullen wat hij voor ogen had. Amen.